voor de luisteraars thuis en voor de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is uit 1 Samuel 2, vers 27 tot en met 36. We zingen psalm 110, vers 4, psalm 40, vers 3 en 4, psalm 132, vers 10 en psalm 99, vers 4. De schriftlezing voor deze middag is uit 1 Samuel 2, vers 27 tot en met 36. We zingen psalm 110, vers 4, psalm 40, vers 3 en 4, psalm 132, vers 10 en psalm 99, vers 4. Ik wens u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit psalm 110 en daarvan het vierde vers. Psalm 110, vers 4. U heeft de Heere, wien het nooit berouwt, gezworen. Ik heb u mijn volk tot heil, mijn naam ten prijs, in mijn raad het priesterambt beschoren, dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs. Psalm 110 en daarvan het vierde vers.
Thank you.
zal uit Gods woord worden voorgelezen wat u kunt vinden in 1 Samuel 2, daarvan de versen 27 tot en met 36. Dus de schriftlezing voor vanmiddag is 1 Samuel 2, vanaf vers 27 tot en met 36. Maar doen we eerst belijdenis des geloofs met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. En er kwam een man Gods tot Eli en hij zeide tot hem, zo zegt de Heere, heb ik mij niet klaarlijk geopenbaard aan het huis uws vaders toen zij in Egypte waren, in het huis van Farao? En heb ik hem uit alle stammen Israëls mij ten profeet verkoren om te offeren op mijn altaar, om het reukwerk aan te steken, om den efod voor mijn aangezicht te dragen. En heb aan het huis uws vaders gegeven al het vuuroffers der kinderen Israëls. Waarom slaat gij die de achteruit tegen mijn slachtoffer en tegen mijn spijsoffer, het welk geboden heb in de woning, en eert uw zonen meer dan mij, dat gij lieden u mest van het voornaamste van alle spijsoffers van mijn volk Israël? Daarom spreekt de Heere, de God Israëls, ik heb u klaarlijk gezegd, uw huis en uw vaders huis zouden voor mijn aangezicht wandelen tot een eeuwigheid. Maar nu spreekt de Heere, dat zij verre van mij, want die mij eren zal ik eren, maar die mij versmaden zullen licht geacht worden. Zie, de dagen komen dat ik uw arm zal afhouden en den arm uw vaders huis, dat er geen oud man in uw huis wezen zal. En gij zult aanschouwen de benauwdheid der woning van Gods in plaats van al het goede dat hij Israël zal gedaan hebben. En er zal te geene dagen een oud man in uw huis zijn. Doch de man dien ik u niet zal uitroeien van mijn altaar zou zijn om uw ogen te verteren en om uw ziel te bedroeven. En al de menigte uws huis zal sterven mannen geworden zijnde. Dit nu zal een teken zijn, het welk over uw beide zonen, over Hofni en Pinias, komen zal. Op één dag zullen zij beiden sterven. En ik zal mij een getrouwen priester verwekken, die zal doen gelijk als in mijn hart en in mijn ziel zijn zal. Dien zal ik een bestendig huis bouwen, en hij zal altijd voor het aangezicht mijns gezalfde wandelen. En het zal geschieden, dat al wie van uw huis zal overig zijn, zal komen om zich voor hem neder te buigen, voor een stukje geld of voor een bol brood. En zal zeggen, neem mij toch aan tot enige priestelijke bediening, dat ik een bete brood mogen eten.
Wij gaan ter inleiding op de prediking zingen uit Psalm 40 en daarvan het derde en ook het vierde vers. Psalm 40 vers 3, mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? En ook het vierde, brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Psalm 40, daarvan het derde en ook het vierde vers.
Thank you.
tekst voor de bediening van het woord kunt u vanmiddag vinden in 1 Samuel 2, daarvan de eerste woorden van vers 35. Dus 1 Samuel 2, vers 35a, waar wij Gods woord en onze tekst als volgt lezen. En ik zal mij een getrouwe priester verwekken, die zal doen gelijk als in mijn hart en in mijn ziel zal zijn. Dien zal ik een bestendig huis bouwen. Tot zover. Schrijven vanmiddag onder deze tekstwoorden Christus als priester beloofd. En dan letten we met elkaar, en het mocht zijn, onder de inwachting van de bediening van de Heilige Geest op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de ontrouwe priesters veroordeeld. In de tweede gedachte een getrouwe priester aangekondigd. En in de derde gedachte een eeuwige priester ontvangen. Dus Christus als priester beloofd. De eerste gedachte, de ontrouwe priesters veroordeeld. De tweede gedachte, een getrouwe priester aangekondigd. En in de derde plaats, een eeuwige priester ontvangen. Gemeente, de Vader heeft van zijn Zoon getuigd: deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. De Vader heeft alles in zijn Zoon gelegd wat wij in het paradijs verloren zijn door eigen schuld. Hij moet immers de zaligmaker zijn van zijn volk. En wat zaligmaken betekent, dat weten onze kinderen vanmiddag denk ik ook wel. Zaligmaken, kinderen, betekent, en probeer dat maar te onthouden, verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. En wat is het grootste kwaad? Het grootste kwaad, dat is de zonde. Want de zonde die maakt een scheiding tussen God en mijn ziel. En wat is het hoogste goed? Nou, dat wij die God die wij door eigen schuld kwijt zijn, dat wij die weer tot ons deel krijgen. En nu hebben we vanmorgen gezien dat er een profeet is die ons dat weer kan leren. Hoe we weer in Gods gunst en gemeenschap kunnen komen. Zoals Mozes de raadsman en de leidsman van het volk van Israël was, zo wil de Heer Jezus Christus dat zijn voor zijn strijdende kerk hier op de aarde. Die het niet weten hoe ze in die gunst en gemeenschap van God moeten komen. We hebben gezien, hij maakt die verborgen wil en raad van God over de verlossing bekend. En dat naar het vrije van Gods welbehagen. Hij opent de ogen van blinde mensen die de weg niet weten. Hij laat zien hoe groot de kloof is tussen God en mijn ziel. Maar hij gaat ook plaatsmaken voor zichzelf, door op zichzelf te wijzen als de middelaar Gods en der mensen. En zo zijn we vanmorgen de preek geëindigd. Dat ene aspect van zijn profetische bediening, dat zal stof tot eeuwige verwondering geven voor allen die hem zo hebben leren kennen. En toch, gemeente, als hij alleen profeet was geweest, dan was het nog voor eeuwig tekort geweest. Adam was namelijk niet alleen profeet, Adam was ook priester. Heel het leven van Adam was in de staat der rechtheid een leven gewijd aan de dienst des Heren. Met heel zijn hart, met heel zijn gedachten, met heel zijn gevoel, met heel zijn levenswandel was hij maar op één ding gericht. En dat was de ere Gods. En dat was de zaligheid voor Adam. Maar wat is dat anders geworden, hè, gemeente? Ons leven is niet meer een offer, een dankoffer gewijd aan onze schepper en formeerder. Wij offeren, zou je kunnen zeggen, alleen maar aan ons eigen ik van nature. Wij hebben een priesterschap wat verloren is. En de Heere zegt, dat priesterschap, dat zoek ik weer in uw leven. Zo heb ik u bedoeld, zo heb ik u geschapen. En de Heere die is jaloers op zijn eer. En weet u wat nou het wonder is, gemeente? Dat de Heere nou ook zelf weer voor een priester heeft gezorgd in de zending van zijn eigen lieve Zoon. Voor een die de schuld kan betalen die wij door eigen schuld gemaakt hebben. Nee, niet door het offer van stieren en van bokken, dat hebben we net gezongen. Geen slachtvee, geen altaren vol spijs ten offer waren het voorwerp van uw lust. Maar alleen door de gehoorzaamheid, De lijdelijke gehoorzaamheid, de dadelijke gehoorzaamheid van Gods eigen Zoon. Zo kan God weer terugkrijgen wat Hij eist. En zo is de Christus ook gekomen, gemeente, als priester. Om God weer terug te geven wat Hij eist, maar ook die verloren zondaar weer te herstellen als priester. Om hoe langer hoe meer te leven op zijn volbrachte middelaarswerk. Maar door genade ook mijn levenssappen uit hem te mogen trekken. Zodat die geestelijke dienst aan de Here door zijn geest in beginsel weer hersteld en gevonden wordt in mijn leven. En zo heeft de Here hem ook als priester al beloofd. Heb je hem zo al nodig gekregen? Is daar een adventsverwachting in uw ziel? Juist als het gaat over zijn priesterschap. Dat er één is die uw schuld kan verzoenen en kan wegnemen. Zijn er vanmiddag in Gods huis of thuis meeluisterend. Die één ding verlangen en dat is een druppel van zijn bloed ook te mogen kennen. Die wast en reinigt van alle zonden. Om zo nodig te hebben gekregen tot een verzoening van uw schuld. Wat geeft onze tekst dan vanmiddag ook weer een rijkdom aan, gemeente, wie hij is als priester. En dat de Vader hem zo zelf heeft verwekt. Ik zal mij een getrouwe priester verwekken. God de Vader heeft van eeuwigheid gedachten van vrede gehad over een volk dat hem de oorlog heeft verklaard. En hier in het woord, al zo vroeg in het woord, wordt hij ook als priester beloofd. Maar gemeente, en zo komen we een beetje tot onze tekst. Deze belofte die staat wel tegen een hele donkere achtergrond. Namelijk tegen de donkere achtergrond van het verloren priesterschap. De tekst die brengt ons vanmiddag naar een zeer bange en donkere tijd in de geschiedenis van het volk van Israël. Het was een verschrikkelijke tijd, jonge mensen. Een goddeloze tijd ook. Niet alleen buiten de tabernakel. Maar ook in de tabernakel was er allerlei goddeloosheid te vinden. De zonen van Eli, Hofni en Pinehas zijn priester. En die tabernakeldienst was juist door hun toedoen in zo'n groot verval te komen. Ongetwijfeld weet u wat daar gebeurd is. U zou voor uzelf 1 Samuel 2 thuis maar eens moeten nalezen vandaag. De verzen die aan onze tekst vooraf gaan laten het duidelijk zien. Die jongens van Eli, Hofni en Pinehas, die dienden zichzelf. Het offervlees wat voor de Here was, dat hielden ze zelf. Ze bedreven overspel met vrouwen die naar de tabernakel kwamen. Tempelprostitutie. En daardoor was de Here zeer vertorend. Kwam de Here met zijn oordelen en die is vast besloten. De Here gaat dat priesterschap wegnemen. Dat hoge priesterschap in dat geslacht van Eli, dat zal er niet meer zijn. We lezen namelijk dat er een man Gods tot Eli kwam. Een man die met een vreselijke boodschap tot hem komt. Dat tegelijkertijd, en dat hopen we straks wel te zien, een adventsboodschap is. Wie die man is geweest, wie die man Gods geweest is, dat weten we niet. Dat staat niet in de schrift. Dat doet er dus ook niet toe. Maar wat die man te zeggen heeft, die profeet, dat is wel belangrijk. En wat doet die profeet dan? Wel, die profeet die gaat Eli allereerst herinneren aan zijn voorgeslacht. Eli die stamde namelijk van de hoge priester Aaron af. En het was Aaron die de Here zelf had verkozen om hoge priester te zijn. We hebben gelezen dat hij de offers mocht brengen, dat hij wierook moest branden, dat hij ook de efod moest dragen. En deze Aaron kinderen, die had 4 zonen. En misschien ken je wel 2 namen van die zonen van Aaron. Dat waren die jongens die hadden vreemd vuur op het altaar gebracht. Zou je weten wie dat was? Dat waren Nadab en Abihu. En die jongens van Eli, die zijn toen gestorven. En nu volgde een andere zoon van Aaron, volgde hem op, Eleazar. Maar nu had Aaron nog een zoon. Niet alleen Nadab en Abihu en niet alleen Eleazar. Hij had nog een zoon. En dat was Ithamar. En waarschijnlijk is het in de richterentijd geweest, gemeente, dat dat priesterambt is overgegaan in de lijn van deze Itamar. En het is van deze Itamar dat Eli afstamt. Maar nu staat de Heere op het punt om het priesterschap van Eli's geslacht te gaan wegnemen. Eli, we hebben dat gelezen, die had zijn zonen veel meer lief dan de Heere. Terwijl dat een man met genade was. Een kind van de Heere. We hebben gelezen dat Eli zijn zonen geen eens zuur heeft aangezien. En dan hebben we die aangrijpende tekst met elkaar gelezen. Die mij eren zal ik eren. Maar die mij versmaden, die zullen licht geacht worden. Zie de dagen komen, zo hebben we gelezen, dat ik uw arm zal afhouden en de arm van uw vaders huis, dat er geen oud man in uw huis zal wezen. Met andere woorden, die man Gods die bedoelt te zeggen dat priesterambt zal uit uw geslacht weggenomen worden, Eli. Uw geslacht zal uitsterven en het teken daarvan zal zijn dat uw beide zonen op één dag zullen sterven, Hofni en Pinehas. Wat een ontzettende boodschap, gemeente, voor Eli. Het wordt voor de zonen van Eli eeuwigheid. En dat terwijl ze de heilige dienst mochten verrichten, als onheilige mensen, hoe zullen ze straks daar ooit verantwoording voor kunnen afleggen, voor de heilige majesteit Gods? En Eli heeft het in zijn leven nog moeten meemaken. Hoe zijn huis werd afgebroken, hoe zijn geslacht de dood moest sterven en aan de ondergang werd overgegeven. Daar zie je dat de zonde altijd verwoestende werking heeft, gemeente. Dat geldt in ons persoonlijke leven. Dat geldt in het ambtelijke leven. Dat geldt in de gezinnen, in de lijn van de geslachten. Dat geldt ook in de gemeente. We zondigen nooit goedkoop. De dichter die zegt, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar hoe moet dat dan nu met die priesterlijke bediening? Hoe moet dat dan met de offerdienst? Wie zal dan straks de offers gaan brengen? Wie zal dan de noodzakelijke verzoening gaan brengen in de weg van het offer? Zal de Heere dan de offerdienst helemaal laten uitsterven? Zal er dan geen dienst der verzoening meer zijn? Zou de Heere dan werkelijk nu een punt gaan zetten en zeggen, nu is het vanaf nu onmogelijk dat er nog mensen met mij verzoend zullen worden? Zal de Heere voortaan niet meer goedgunstig zijn, zegt de dichter? Heeft hij zijn barmhartigheden in toren toegesloten? Maar nee, dat deelt zijn glorie niet. Matthew Henry die merkt bij deze tekst zo heel mooi op. En ik citeer hem maar. De goddeloosheid der bedienaren van de godsdienst zal hen wel ten verderve brengen, maar de bediening zal er niet door teniet gedaan worden. Hoe slecht de dienaren ook zijn, die dienst zal in stand blijven tot het einde der wereld. En dat is gelukkig, gemeente. De Heere gaat toch door, ook met het uitoefenen van dat priesterambt. Weet u waarom? Omdat God van eeuwigheid een volk heeft lief gehad, die hij zalig wil maken in de tijd, maar wel in de weg van het offer. En daarom moet deze man Gods niet alleen het oordeel gaan aankondigen, maar hij mag tegelijkertijd zo'n heerlijke adventsboodschap brengen. Dat de Heere zijn raad dwars door alle zonden in de tabernakel heen gaat volvoeren. Al is dan de tijd nog zo donker, al leven de priesters zo ver bij de Heere vandaan, al is zijn huis een moordenaarshol geworden. Maar allen die liggen onder het zegel der verkiezing, die zullen zalig worden. En daarom, ik zal mij een getrouwe priester verwekken. Daar staat God zelf voor in. Want waar gaat het ten diepste over, gemeente? Het gaat erover dat zijn huis vol zal worden. De Heere zoekt zijn eer. En de Heere zoekt de zaligheid van al degenen die hij van eeuwigheid heeft lief gehad. Ik zal mij een getrouwe priester verwekken. Hoe zal de Heere dat dan doen? Gemeente, het is geen eenvoudige tekst. Er komt nu even een moeilijk stukje in de preek. En ik zou ook tegen u willen zeggen, probeer u maar een weinig in te spannen met mij. En proberen we uit de schrift de lijnen op te diepen. Want wie wordt er hier met die getrouwe priester bedoeld? Die profetie zou je kunnen zeggen, die kent verschillende vervullingen. Onze kanttekenaren wijzen daarom ook heel terecht allereerst op Zadok, de priester. Zadok, kinderen, was een priester in de tijd van koning David. En Zadok werd aangesteld als priester in de plaats van Abjatar. Want wat was er ook alweer gebeurd? Wel, tijdens de jeugd van die Abjatar werd heel de priesterlijke familie uitgeroeid door de Edomiet Doeg. Alleen Abjatar was ontkomen, die kon ontvluchten. En toen is die David achterna gevlucht. En toen heeft hij het tegen David gezegd dat Saul de priesters des Heren had gedood. En wat doet David dan? Die vraagt aan Abjatar om bij hem te blijven. En samen met Zadok is hij dan priester. Maar dan gebeurt er in het leven van koning David iets verschrikkelijks. Zijn eigen zoon Adonia, die staat tegen hem op. Adonia doet een greep naar het koningschap. Op een onwettige manier probeert hij koning te worden. En ja, dan begrijp je, dan moet je natuurlijk ook mensen op je hand zien te krijgen. En daar gaat deze Adonia ook mee verder. En het lukt hem ook nog. Joab, de overste, de krijgsoverste van David, en die Abjatar de priester, die gaan Adonia navolgen. Die weet hij aan zijn kant te krijgen. Maar Zadok en Nathan, de profeet, die blijven David trouw. En wat doet David dan? Dan geeft hij Zadok en Nathan de opdracht om Salomo tot koning te zalven. Niet Adonia moet koning worden, Salomo. En niet lang daarna sterft David en wordt Salomo koning. En wat doet Salomo dan als eerste, als een van de eerste dingen? Dan verdrijft hij die Abjatar als een man des doods. En dan lezen we in 1 Koningen 2 vers 27... om te vervullen het woord des Heren, hetwelk hij over het huis van Eli te Silo gesproken had. Dan komt eigenlijk onze tekst weer terug. En Zadok de priester, die zette de koning in de plaats van Abjatar, kunnen we dan lezen. Dus vanaf dat ogenblik, gemeente, onder de regering van koning David, zou je kunnen zeggen, wordt de lijn van Itamar, de zoon van Aaron, waaruit Eli is voortgekomen, afgesneden. Komen de priesters niet meer uit die lijn waaruit Eli kwam. Nu zullen ze komen uit die andere lijn van Eleazar, de zoon van Aaron. Uit hem kwam ook Zadok voort. En zo gaat de Heere verder met de vervulling van het priesterschap. Niet meer de lijn van Itamar, maar de lijn van Eleazar. Ziet u dat? De Heere is een waarmaker van zijn woord, dat is hij in zijn beloften. Maar hij is het ook in zijn bedreigingen. Nu had de Heere rechtvaardig dat priesterschap kunnen wegnemen, gemeente. Maar hier lezen we iets van zijn oneindige verbondstrouw. Dat hij ondanks de zonde van het volk dat priesterschap gaat vervullen en voortzetten in deze Zadok, een getrouwe priester. Zo heel anders dan Hofni en Pinehas. Want het is in deze lijn van Zadok, gemeente, dat het priesterlijk geslacht gebleven is, zelfs tot na de terugkeer van het volk van Israël uit de Babylonische ballingschap. En dan kan zelfs Ezechiël nog zeggen in hoofdstuk 48... dat de kinderen van Zadok Gods wacht hebben waargenomen en niet gedwaald hebben als de kinderen Israëls. Voor hen bouwde de Heere dus een bestendig huis. Je zou kunnen zeggen, dat is de eerste vervulling van de tekst. Als daar die tweede tempel wordt herbouwd, als die tempel verwoest is, en daar dat priesterschap nog steeds een vervulling krijgt. En in die lijn, en u kunt dat nalezen weer in nummer 25, gaat de Heere een eeuwig priesterdom geven. En de kanttekening zegt dan bij nummer 25... versta door eeuwig, totdat de Messias komt. En dan komen we een beetje waar we wezen moeten, gemeente. Want hoe getrouw Zadok ook geweest is als hoge, als priester. Maar dat geslacht van Zadok was ook niet volmaakt. En dat geslacht van Zadok, dat stierf ook uit. Als de Romeinen heersen over Israël, dan zien we dat dat priesterschap weggenomen wordt. Dat de mensen voor geld priesters worden. En daarom deze profetie, die roept ten diepste om de komst van een getrouwe priester met een hoofdletter. De Heer Jezus Christus, want we voelen allemaal wel aan, deze rijke evangeliebelofte, die is zo heerlijk vervuld in de komst van Christus zelf. Hij is de volkomen vervulling van deze belofte. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, een getrouwe priester aangekondigd. Want gemeente, het gaat in deze tekst niet alleen over de uitsterving van het priesterschap in het geslacht van Eli. Het gaat over heel het einde van dat priesterschap van Aaron. Dat moet helemaal vervangen worden. Hoe zegt Paulus dat later in de Hebreeënbrief? Want de wet, hebbende een schaduw van de toekomende goederen, kan met dezelfde offeranden die ze alle jaar geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Dat bloed van stieren en bokken, gemeente, het was wel een heenwijzing, maar dat kon de schuld niet wegnemen door dat bloed. Hebreeën 10 zegt, het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde zou wegnemen. Maar van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Het gaat ten diepste over hem in de tekst, gemeente. Hij is die getrouwe priester die door de Vader is verwekt. En let u dan weer eens eventjes op de overeenkomst met de tekst van vanmorgen. Weet u het nog? Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal u de Heere uw God verwekken. En hier, ik zal mij een getrouwe priester verwekken. Het is hier opnieuw de Vader zelf, gemeente, die ook zorgt voor een priester. Die niet alleen voor een profeet heeft gezorgd, maar ook weer voor een getrouwe hoge priester. Ik zal hem verwekken. Die priester die komt dus voort uit het liefdeshart van de Vader. De Heere had zichzelf even goed kunnen verheerlijken in de dood en in de ondergang van heel het menselijk geslacht. Dan was hij volmaakt verheerlijkt geworden, het meest wel in de deugd van zijn rechtvaardigheid. Wij hebben moed en vrijwillig God naar kroon en troon gestaan. Maar weet u wat nou het wonder is, gemeente? Dat de Heere het weggedrevene zelf gaat zoeken. Dat hij zich niet alleen wil verheerlijken in de dood van de goddeloze, maar dat hij zich het meest wil verheerlijken in de zaligheid, in het leven van de goddeloze. Hierin heeft hij lust dat de goddeloze zich zou bekeren en leven. En daarom heeft de Vader ook voor een priester gezorgd die de schuld kan dragen, die met zijn offer, het offer van zijn leven, die schuld kan wegnemen en zijn volk kan zegenen met alle geestelijke zegening die hij verdiend heeft. Daarom heeft de Vader de zonde niet door de vingers gezien, gemeente. Maar heeft hij in de weg van het offer ervoor gezorgd dat de schuld voldaan is. Hoe zegt het avondmaalsformulier dat ook alweer? Eer dat hij de zonde ongestraft liet, heeft hij ze aan zijn lieve zoon met de bittere en de smadelijke dood van het kruis gestraft. Kunt u dat bevatten, gemeente? Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige. Hij als het schuldloze lam, dat onbevlekte lam, dat geen zonde gekend nog gedaan had. Hij wilde het lam Gods worden, om de zonde der wereld te kunnen wegnemen. Daar hebt u iets van die vrije gunst, die eeuwig God heeft bewogen. Hij heeft geen mens naar gevraagd. Daar heeft zelfs de Zoon niet naar gevraagd. Dan haal ik de Hebreeënbriefschrijver maar weer aan. Want niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En als u nou nog twijfelt of er voor u wel doen aan is, als u nog twijfelt of uw zonden misschien wel te groot zijn voor zijn verzoenend lijden en sterven, om dat te kunnen bedekken, dan hebt u hier het bewijs in het woord dat de Vader nou zelf gezorgd heeft voor zo'n hoge priestergemeente, Het mocht je hart eens verbreken vanmiddag. Dat de Heere van eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad. Wat schittert ook in de zending van zijn zoon als priester. De eeuwige liefde van de Vader. Hij is in zichzelf bewogen geweest. Over een volk, gemeente, dat hem moed en vrijwillig de nek en de rug heeft toegekeerd. In de redding van zondaren komt er niets bij de mens vandaan, maar komt alles bij God vandaan. Maar hoe zal dat dan toch kunnen? Hoe moet die mens dan toch gered worden? Zonder dat er aan Gods recht genoeg geschieden. Dat is onmogelijk, gemeente. En het is daarom dat de Vader gezocht heeft naar een getrouwe priester. Dat deze getrouwe priester in de plaats van zijn volk de schuld zal betalen. En zo een volk zal zalig maken zonder dat God er ook maar iets in tekort komt. En daarom heeft het in de stilte van die nooit begonnen eeuwigheid, in de raad des vredes ook al geklonken. Hoe zal ik ze nou weer onder de kinderen zetten? Hen geven het gewenste land. Wie is het die met zijn hart borg worden? En daar is het ook de zoon die naar voren getreden is als die meerdere van Juda. En het heeft gezegd, ik zal borg voor hen zijn. Van mijn hand zult gij ze eisen. U zegt, ja, maar de Heer Jezus komt toch niet uit de stam van Levi? Daar kwamen kinderen toch de priesters uit voort. De Heer Jezus komt toch uit de stam van Juda? En dat is inderdaad waar. Maar hij is gekomen, en daar hebben we ook al van gezongen, uit zo'n andere ordening. Niet naar de ordening van Aaron. Want al die offers, die konden nimmer meer heiligen, degene die daartoe gaan. Maar hij is gekomen naar de ordening van Melchizedek. En daar ga ik natuurlijk niet uitgebreid op in, gemeente. Maar van deze Melchizedek weten we niet wanneer hij is geboren, wanneer hij is gestorven. En juist daarin was hij een type van de Christus, als een getrouwe priester die van eeuwigheid bij de Vader was, maar nu de menselijke natuur wilde aannemen, om zondaren zalig te kunnen maken. Van eeuwigheid eens wezens met de Vader. En zoals Melchizedek priester en koning in één persoon was, zo is deze middelaar Gods en der mensen, profeet, priester en koning in één persoon. En zo is hij gekomen, gemeente. Niet alleen als profeet, maar ook als priester. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En wat een getrouw priester is hij, gemeente. Ja, dat was hij al in zijn eeuwige borgstelling in de raad des vredes. Hoe getrouw is hij daar geweest, om zich daar al borg te stellen voor zijn volk. Maar stelt u zich voor dat het daarbij was gebleven, dan was het eeuwig kwijt geweest. Weet u wat het wonder is? Dat hij niet alleen zijn ja-woord gegeven heeft in de eeuwigheid, maar ook zijn ja-daad getoond heeft in de tijd. Om mens te worden, dat hebben we net gezongen. Gij hebt mij naar uw woord, mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. Wel eens over nagedacht waarom hij mens moest worden. Weet u waarom dat is, gemeente? Om zijn lichaam te stellen tot een heilige, gode, welriekende reuk. Om in die menselijke natuur dat priesterambt weer te herstellen, maar ook te gaan betalen met het offer van zijn leven. Hij heeft een lichaam gekregen, weet u waartoe? Om te kunnen bloeden. Om zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Paulus die zegt waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonde des volks te verzoenen. Heb je hem zo al eens in de kribbe zien liggen in het geloof, gemeente? Niet alleen als degene die u de weg der zaligheid weer kan verkondigen, maar ook als uw hoge priester. Die het lichaam wilde aannemen om in uw plaats te kunnen lijden, in uw plaats te kunnen sterven. Hebt u hem wel eens gezien als die gezegende hoge priester? Die zich zo diep wilde vernederen om uw schuld te kunnen wegdragen. Waar kan daar veel van uitgaan, gemeente, als hij zich zo openbaart in uw leven, juist in zijn priesterlijke bediening, als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En wat is hij daarin getrouw geweest. Ik zal u mijn getrouwe priester verwekken. In al het werk dat de Vader op zijn schouders heeft gelegd, is hij zo getrouw geweest. Want hij is werkelijk afgedaald, gemeente, naar deze lage aarde. Kunt u het bevatten? Dat hij, die geen zonde gekend nog gedaan heeft, hier wilde rondwandelen op de aarde, waar niet anders is dan zonde. Waar hij niet anders heeft gezien dan ongeloof, ongerechtigheid en zonde en schuld. Maar zo over deze aarde rond wilde wandelen om verlossing aan te gaan brengen. En hoe getrouw is hij geweest om de weg ten volle te gaan van kribbe naar kruis. Zat er ook maar één mens op hem te wachten. Zelfs zijn eigen discipelen, die willen hem niet als priester. Als hij gaat spreken over zijn lijden en sterven, dan zegt Petrus, Heere, dat zal u geenszins geschieden. En toch gaat hij voort, ook met dat hoge priesterlijke werk. Het heeft hem alles gekost, gemeente, om een barmhartig en getrouw hoge priester te zijn. En daarin heeft hij volmaakt, ook de wil van zijn Vader volbracht. Heeft hij dat niet gezegd? Als 12-jarige jongen, wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En dat is ook wat we in de tekst lezen. Die zal doen wat in mijn hart en in mijn ziel was. En wat was nou in het hart en in de ziel van de Vader, gemeente? Weet u wat daarin was? De rechtvaardige eis dat die menselijke natuur die de zonde heeft begaan ook zou moeten lijden en sterven. Een rechtvaardige eis dat er betaald moet worden. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. God was beledigd, zijn toorn ontstoken en Gods gerechtigheid eist genoegdoening. Zonder bloedstorting lezen we in de schrift, geen vergeving. Dat liet de Heere in heel dat Oude Testament zien door dat vuur dat altijd maar moest branden op het brandofferaltaar. Dat liet de Heere zien in het bloed van al die lammeren die geslacht moesten worden, dat hij niet over zijn recht heen stapt. Dat hij bloed eist, dat hij het leven eist. Niemand kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Je kunt proberen wat je wilt, gemeente, maar die schuld die zul je nooit kunnen betalen. Ben je er al achtergekomen? Juist dan krijgt deze priester zo'n waarde, gemeente. Hij heeft gedaan wat in het hart en in de ziel van zijn Vader is geweest. En dat van het prilste van zijn begin in zijn leven op aarde. Heel zijn leven heeft hij geleefd onder de vloek Gods. Heel zijn leven is hij het lam Gods dat zichzelf wilde opofferen. Hij is tot zonde gemaakt, terwijl hij nooit één zonde gekend nog gedaan had. Welk een getrouwe hoge priester is hij. Zo met zijn bloed de toren Gods heeft willen stillen. Met één offerande in eeuwigheid heeft willen volmaken degene die geheiligd worden. En niet gerust heeft voordat de laatste penning betaald zou zijn. Weet u wat er nog meer was in het hart en in de ziel van de Vader? Dat niet alleen de schuld betaald zou worden met het leven, maar dat er ook een gerechtigheid zou worden aangebracht. En daarmee wordt bedoeld dat hij volkomen moest leven naar de wet. Gemeente, wat is hij daarin ook? Een tegenstelling met die zonen van Eli, Hofni en Pinaas. Die waren niet bezig met de vervulling van de wet. Die waren alleen maar met zichzelf bezig. Onheilige dingen. Maar in hem is er nooit één onheilige gedachte geweest. In hem is altijd een volkomen gerechtigheid geweest. Zelfs niet de minste begeerte om tegen zijn Vader in te gaan. Als die getrouwe hoge priester heeft hij altijd een volkomen hart gehad. En zo heeft hij ook in die menselijke natuur de wet weer hersteld. Zodat hij een gerechtigheid heeft verworven. Die hij zijn volk zal kunnen teruggeven door de werking van zijn geest. Om nou alleen in hem het leven te vinden. Was dat een troostleer, gemeente? Weet u voor wie? Voor diegenen die zich als een wetsovertreder leren kennen. Die niet alleen gezien hebben dat ik schuldig sta aan het niet houden van de wet in maar wat uiterlijke vormen. Maar die erachter zijn gekomen dat die wet geestelijk is. Dat die wet een volmaakte dienst eist. God liefhebben boven alles en de naaste als mijzelf. En erachter komen, ik kan het de Vader, ik kan het de Heere nooit meer geven. De Heere zegt, ik zal mij een getrouwe priester verwekken. Nou was er nog meer gemeente in het hart en in de ziel van de Vader. Hij wilde niet alleen dat deze getrouwe priester een offer zou brengen. Niet alleen zou leven naar de wet, het offer van de gehoorzaamheid zou brengen. Maar kinderen, wat deed een priester nog meer? Offeren, maar een priester die moest ook bidden. En dat heeft de Vader ook van hem geëist. Dat hij tussentreden zou zijn voor zijn volk. Dat hij zou bidden voor de toebrenging van al degenen die hem van de Vader gegeven zijn. En zo heeft hij gebeden als die getrouwe priester voor de toebrenging en bekering van Manasse. Zo heeft hij gebeden voor de bekering van een Saulus. En weet u wat het wonder is, gemeente? Daarmee gaat hij nog altijd voort met dat hoge priesterlijke werk van zijn voorbeden. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij hebt gegeven. Hij wil dat er een volk zalig zal worden die de Vader van eeuwigheid verkoren heeft. En daarom bent u vanmiddag toch op de beste plek die zich denken laat. En luistert u thuis mee naar de prediking van het woord. Want gemeente, onder de bediening van zijn woord gaat hij die verkiezing nog uitwerken als vrucht van zijn voorbeden. Zijn er nog schapen die van die stal niet zijn, die moet hij ook toebrengen. Daar ligt de ruimte van zalig worden, gemeente, in zijn voorbeden. Want hij zegt, ik wil en zij zullen. En nou is er niemand meer dan hij, die zo verlangend uitziet naar de toebrenging van heel die kerk die onder het zegel der verkiezing liggen. Is hij zo begeerig naar dat uur van Gods welbehagen, is het al aangebroken in uw leven, in jouw leven, van dood levend gemaakt. Als dat gebeurt, gemeente, dan werkt die geest dat zo door alle weerstanden van mijn hart heen. Dan buigt hij mijn harde hart. Dan vernieuwt hij mijn wil. Dan gaat hij besnijden wat onbesneden is. Dan krijg je zo'n liefde tot de Heere en zijn dienst, dat je niets liever wil dan leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst te besteden. Was hij niet die biddende en dankende hoge priester geweest, dan was spreken een hopeloos werk, gemeente. Maar omdat hij nog altijd voortgaat, als die getrouwe priester ook met zijn voorbeden voor de toebrenging van zondaren, daartoe gaan Gods knechten ook vandaag nog weer uit. Weet u wat ook in het hart van de Vader was? Dat hij zou bidden voor zijn volk in het strijdperk van dit leven. Simon op de zee van de Satan. En als het aan Simon had gelegen, was er alleen maar kaf overgebleven. Maar luister eens naar de voorbeden van deze hoge priester. Simon, Simon, de Satan heeft u lieden wel zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En zo bidt hij nog altijd, gemeente, voor zijn kerk in het strijdperk van dit leven. Voor die kerk die zichzelf meer tegenvalt dan meevalt. Maar deze hoge priester, we hebben daarvan gezongen uit de 110e psalm, die is met eedzwering priester geworden. De Heere heeft gezworen, het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En hoe u zichzelf dan ook tegenvalt, hoe u misschien alleen maar denkt dat er kaf in uw leven is, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. U kunt deze hoge priester nooit meer tegenvallen. Kindekens, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Maar priesterkinderen, die offert niet alleen, die bidt niet alleen, maar een priester die zegent ook. En dat was ook in het hart en in de ziel van de Vader. Dat hij zijn volk vanuit zijn priesterlijk werk zou zegenen met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat wil de Vader ook. Dat al die weldaden die hij verdiend heeft, nu ook in het hart en leven van de zijnen zullen worden toegepast. De priesters uit het geslacht van Aaron, die konden alleen maar een wens uitspreken. En dat hoor je wel, kinderen, aan het eind van de dienst zal dat weer uitgesproken worden. De Heere zegene u, dat is een wens. De Heere behoede u, dat is een wens. Dat kan ik u niet geven, dat konden die priesters ook niet geven. Maar deze grote hoge priestergemeente, die wenst dat niet alleen, maar die schenkt het ook. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Die zegeningen die hij verdiend heeft hij niet voor zichzelf verdiend. Die houdt hij ook niet voor zichzelf, maar daarvan gaat hij uitdelen uit zijn volheid. En dan mag trap en mate verschillen, gemeente, maar dan is er zo'n volheid in hem te vinden die nooit uit te ledigen is. Dan zijn er zoveel zegeningen die bij hem te verkrijgen zijn. En dat voor een volk dat de vloek verdiend heeft. Dat gaat inleven onder de vloek van de wetten leven. En het rechtvaardig gaan leren achten. Dat die vloek van de wet ze voor eeuwig zal verteren. De Heere van na vanmiddag zegt, maar nou zal ik mij een getrouwe priester verwekken. Die zal doen wat in mijn hart en in mijn ziel is om u te zegenen. Waar u de vloek verdiend heeft. En hoe getrouw is hij daarin, gemeente. Om zijn kerk zo te zegenen. Niet alleen naar het lichaam. Maar ook naar de ziel. En dat voor tijd en eeuwigheid. Zodat de dichter zingt. Hun zal een schat van zegeningen. In hem ten erfdeel zijn. We gaan er ook samen eerst maar van zingen. Uit Psalm 132. En daarvan het 10e vers. Ik zal Sions, ik zal der armen spijs, hier zegenen op de ruimste wijs. Hier zal ik mijn naam ten prijs, de priesters met mijn heil bekleen, en het volk doen juichen, wel tevreden. Psalm 132 en daarvan het 10e vers.
Thank you.
is als priester beloofd. We hebben gezien de ontrouwe priesters veroordeeld, een getrouwe priester aangekondigd, in de laatste gedachte nog een eeuwige priester ontvangen. Gemeente, heeft deze hoge priester voor ons al waarde gekregen. Dat zal niet zo zijn als we nog altijd hemelzoekers zijn. Dan handhaven we onszelf. Dan brengen we misschien wel veel offers. Maar niet opdat God daarin verheerlijkt zou worden, maar opdat we de zaligheid maar zouden verdienen. Dat wil een mens toch altijd maar. In dat verbroken werkverbond onszelf nog proberen op te richten. Dat geldt ook. Als we hem menen te kennen zonder dat er aan Gods recht genoeg is gedaan in ons leven. Als we nooit als een schuldige zondaar voor dat recht hebben leren invallen. Het oordeel Gods over ons leven goed hebben leren keuren. Maar gemeente, het zal er maar op aankomen niet of ik hem ken, maar dat hij mij kent en hij mij lief heeft. Van nature denken we allemaal zonder hoge priester wel voor God te kunnen bestaan. En dan kunnen we heel vroom zijn, dan kunnen we heel rechtzinnig zijn, ook in de leer. Maar van nature dan maken wij allemaal een grond waar de Heere geen grond gelegd heeft. En dat is alleen in deze getrouwe priester. Nou weet u wat dat betekent? Dan moeten al mijn offers de dood in. Dan moet mijn ik en mijn vlees gekruisigd worden. En dat wil een mens van nature niet, gemeente. Dan vecht ik me liever dood dan dat ik me laat zaligen door deze priester. En voordat je het goed en wel beseft, is het leven voorbij, komt de eeuwigheid, gemeente. En hoe moet dat dan als je geen borg voor je schuld hebt? Hoe moet dat dan als je geen God voor je hart hebt? Als je nooit vanuit het gemis van je leven met Hiskia gevraagd hebt: Heere, ik word onderdrukt, weest gij mijn borg. Durft u met een andere grond dan hem alleen af te reizen naar de eeuwigheid? Waar zal dat wezen als wij straks tot ons eeuwig verschrikken moeten horen: gaat weg van mij, ik heb u nooit gekend. Ik misschien wel gemeend hem te kennen, maar ik heb u nooit gekend. En dan is het voor eeuwig kwijt, gemeente. En dat terwijl u gewezen bent op het Lam Gods, als de enige grond van de zaligheid, als de enige fundament waarop uw levenshuis gefundeerd mag en moet worden. Maar dan dat bloed onrein geacht. O, dan zegt de schrift, dan zullen wij die de weg hebben geweten en hem niet bewandeld, met vele slagen worden geslagen. Buiten hem zal ons levenshuis een keertje instorten. Spoelt alle grond onder de voeten weg. En dan zegt de schrift, dan zal het bed te kort zijn en het deksel te smal. En daarom ook vanmiddag nog. Haast en spoed u toch om uw levenswil. Deze hoge priester is een grote hoge priester. En dat niet om u te verschrikken, maar om u te prediken dat er nog doen aan is bij hem alleen, gemeente. Dat dat bloed alleen wast en reinigt van alle zonden. Daarom mag hij nog aangewezen worden als dat Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Opdat u, kon het zijn vanmiddag door de bediening van Gods geest, nog als een levende steen zou worden ingevoegd in dat bestendige huis waar de tekst van spreekt. Een huis dat tot in eeuwigheid zal zijn, waar hij zijn priesterdienst kan verheerlijken. We zeiden, weet u nog, die priesterlijke lijn uit Zadok, die heeft nog gediend in die nieuwe tempel. Dat was de eerste vervulling van de tekst. Een bestendig huis. Maar ook die tweede tempel is verwoest. U kunt ernaar gaan zoeken, maar u vindt hem niet meer op deze aarde, gemeente. Maar voor deze hoge priester, de Heer Jezus Christus, daarvan zegt de tekst, daar wordt een bestendig huis voor gebouwd, waar hij eeuwig priester zal zijn. En wat is dat huis dan? Welk bestendig huis wordt daarmee bedoeld? Weet u wat daarmee bedoeld wordt, gemeente? Dat is die geestelijke tempel die gebouwd wordt in het hart van diegenen die de Heere van dood gaat levend maken. Waar zijn geest komt inwonen in het hart, gemeente. En waar God in Christus intrek neemt in dat hart. Om dat hart dat niet naar God vraagt, dat niet naar God zoekt. Om daar die geestelijke dienst weer te gaan verheerlijken. Daar wil hij gaan wonen. Door woord en geest. Ja, dat is een woning die onbewoonbaar verklaard is. Een woning waar hij niet meer wonen kan, gemeente. En als die geest in uw hart gaat werken, zaligmakend, gaat hij u daar ook aan ontdekken. Gaat hij ervoor zorgen op zijn tijd dat deze priester waarde gaat krijgen. En wie zijn dat dan, gemeente, die deze hoge priester leren nodig krijgen? Weet u, dat is een volk dat erachter is gekomen. Niet de offers die ik breng, niet de tranen die ik pleng, maar kunnen redden gij alleen. Die hebben de dood leren schrijven op al hun werken. Die hebben misschien wel met alles in hun leven geprobeerd om de Heere weer aan hun kant te krijgen, met al die beweegoffertjes van onze kant. Hier is kunnen kerken, daar is kunnen kerken. Wel eens een traantje weggepinkt onder de prediking van het woord. En ik zeg niet dat u het weg hoeft te doen, gemeente. Maar als het als een offer geldt in uw leven, om u aangenaam te maken voor God, het zal in der eeuwigheid niet kunnen bestaan. En dat is die geest die in dat huis, in die geestelijke tempel, woning gaat maken. Dat die drie enige God daar woning kan houden, om daar die geestelijke dienst weer te gaan verheerlijken. Daartoe is het nodig dat al die offers van mij de dood in moeten. Weet u wat dat voor een volk is? Waar hij woning wil gaan maken. Die geen recht meer hebben op zijn zegeningen. Dat is een volk dat de vloek waardig is. En dat gaat leren, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dat zijn diegenen die misschien wel geen gebed meer kunnen bidden en zeggen: Heere, ik weet niet meer waar ik om bidden moet. De gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde. Is dat ook wel eens aan een einde gekomen in uw leven? Of kunt u zichzelf nog op de been houden met uw gebeden? Of hebt u werk voor deze getrouwe priester om met zijn voorbeden in uw hart te wonen? Hebt u werk voor die dierbare geest die als die inwoner in het hart die geestelijke zuchtingen geeft om zo te bidden wat wij nodig hebben voor tijd en eeuwigheid? Dat zijn die mensen die door eigen schuld verbannen zijn uit de gemeenschap met God en die zeggen: hoe moet dat ooit goed komen tussen God en mijn ziel? De Heere zegt: dat volk, dat zal ik een bestendig huis bouwen. Hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Daar gaat hij die geestelijke dienst weer verheerlijken in het hart, gemeente. En hoe doet dat? Hoe doet hij dat? Weet u hoe hij dat doet? Dat doet hij door in dat hart plaats te maken voor hemzelf. Om uitgetuchtigd uit mijzelf alleen het leven in hem te vinden. Dat volk hoe langer hoe meer gelijkvormig te maken aan wie hij is. En dat wordt ook steeds meer en meer de bede van de levend gemaakte kerk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dat is in beginsel zo, gemeente, maar dat is ook in de nadere oefeningen van het geloofsleven zo. Als de catechismus in het stuk der heiligmaking de wet gaat behandelen, dan is dat niet meer omdat die wet verdoemt. Maar dan krijgt dat volk die wet terug, als liggend onder het verzoendeksel, gemeente, opdat ze hoe langer hoe meer vernieuwd zouden worden naar de inwendige mens, naar die wet. Om zo te mogen leven zoals hij het van mij vraagt. En dat is het heerlijke doel van deze hoge priester. Om niet alleen de schuld te verzoenen, dat ook. Maar om ook, gemeente, om ook uit hem te mogen leven. Uit zijn volbrachte middelaarswerk. Om zo uit hem en in de gemeenschap door het geloof met hem te mogen leven. Hebt u hem zo al leren nodig krijgen? als degene die een bestendig huis zal bouwen. Daarvoor heeft hij zijn thuis verlaten, gemeente. Daarvoor heeft hij zijn lieve vader verlaten. Die hemelse heerlijkheid wilde hij verlaten. Weet u waarom? Om als een thuisloze over de aarde te gaan. Wat is dat gebeurd toen hij neergelegd moest worden in de kribbe in Bethlehem? Geen plaats voor hem. Wat heeft hij moeten klagen? De vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, maar de zoon des mensen niets waar hij zijn hoofd op kan neerleggen. Wat is het waar geworden toen hij daar hing, aan dat vloekhout der schande tussen hemel en aarde? De Vader zijn aangezicht van hem verborg, de hemel voor hem gesloten was en de aarde hem niet meer verdroeg. Zo is hij in het graf gelegd, om op te staan uit de doden, maar ook op te varen ten hemel, om nou weer een weder thuiskomen te bereiden voor zijn volk en kinderen, gemeente, en door zijn geest uit te zenden. In het hart nou plaats te gaan maken voor hemzelf. Zodat hij in dat hart een bestendig huis kan bouwen. En waar hij de intrek neemt in dat hart, gemeente. Bij aanvang en verdere voortgang. Daar gaat hij nooit meer weg. En daarom heeft hij het getuigd in zijn woord. Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. En dat bestendige huis, gemeente, dat zal er zijn tot in alle eeuwigheid. En daar besluit ik mee, wat de openbaring van Johannes zegt. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, zie, de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn. En God zal zelf bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Amen. We zingen tot slot nog uit Psalm 99 en daarvan het vierde vers. Psalm 99 vers 4. Roemt nu onze God, knielt op zijn gebod voor zijn voetbank neer. Heilig is de Heere. Psalm 99 en daarvan het vierde vers. Ontvangt hier en thuis de zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.